Dus vanaf nu wordt die opgenomen. Welkom allemaal op de vergadering, de gemeenteraad van 28 april 2020 om 8 uur. We zullen starten met de dagorde. Het eerste puntje op de agenda is de bekrachtiging van de burgemeestersbeslissing van 9 april. En Bart gaat dat eventjes toelichten.
Dank u, voorzitter. We hebben inderdaad vastgesteld dat veilig vergaderen in de raadzaal, maar ook in andere zalen, niet direct kon gegarandeerd worden als we alle afstandsregels en zo zouden moeten respecteren. Het zou eventueel gaan in het OC als iedereen wat zetels tussenlaat, maar dat is toch ook een hele rare setting. En we dachten dat wat eigenlijk goed gelopen is met de Verenigde Commissies, dat we dat ook konden overdoen voor de gemeenteraad zelf, zoals ook veel gemeenten dat doen in Vlaanderen. De nieuwe gemeentewet maakt het mogelijk dat de burgemeester een beslissing neemt als de volksgezondheid bedreigd wordt. Dat is in deze ook gebeurd. We vergaderen dus vandaag van op afstand, maar iedereen kan participeren. Daarover zijn ook afspraken gemaakt tussen de voorzitter en de fractievoorzitters. En er wordt ook een opname gemaakt van deze vergadering. En die wordt dan via YouTube publiek gemaakt. Dus iedereen die de vergadering had willen bijwonen, die zal dat, ik veronderstel vanaf morgen, denk een beetje af van onze ICT-dienst, morgen of uiterlijk donderdag kunnen doen. En dus het volledige verloop kunnen volgen op die manier. Ik denk dat dat ook een garantie is in verband met de openbaarheid.
Ja, dankjewel. We gaan de goedkeuring vragen of jullie stemhouding in verband met de bekrachtiging van de burgemeesterbeslissing. Marleen, is het voor jullie oké?
Volledig akkoord. Ja.
Rita? Rita
heeft haar geluid nog uitstaan. Voilà.
Rita? Rita? Kunnen de anderen eventueel hun geluid terug afzetten? We horen nog veel. Hallo Rita?
Ja, akkoord.
Ja, oké. Dank u. Jo?
Oké, akkoord.
Bert?
Akkoord.
Maria? Maria, even je microfoon aanzetten, terug. Dan kan je in dat zwart balkje doen, als je bij je muis beweegt, en daar op dat microfoontje klikken. Maria? Lukt het? Maria, als het niet lukt, kan je dan eventueel in de chat iets laten weten of het oké is voor jou. Dat kan via de knopjes. Ja, ik zal eventjes mijn scherm delen hoe je misschien je geluid moet opzetten. Dat is misschien een goede tip, Rob, dank u. Zien jullie mijn scherm? Oké, zien jullie mijn scherm? Ja, dan Maria, als je hierop klikt, op dit, als je zo beweegt, krijg je dit schermpje te zien. Als je dan hierop op deze knop klikt, dan kom je, dan zet je jezelf op luidspreker en ook terug af. En als je hier op het knopje naast de drie puntjes klikt, dan krijg je de meeting chat zoals hier te zien is. Ik ga eventjes bellen met Maria. Hallo, ik heb even met Maria gebeld ondertussen. Maria gaat akkoord met deze puntje. Alleen had ze heel veel problemen met haar iPad en ze kon ze zichzelf niet meer op unmute zetten. Maar ze gaat naar het gemeentehuis komen, waar ook Tom en ik aanwezig zijn. Dus dan kan ze hier ook nog verder de vergadering volgen. Puntje 2 op de agenda is een goedkeuring afsprakenkader voor de videoconference. Zoals afgesproken in de fractievoorzittersvergadering en vorige keer ook al op de commissie verteld, wordt er gevraagd om iedereen op mute te zetten. En ook als je iets wilt vragen via chat. We gaan nadien ook nog elke keer via de fractievoorzitters of er nog vragen zijn. Dus als je vragen hebt, laat het maar weten via chat. Derde puntje op de agenda. Oh ja. We zullen eerst het nog vragen om voor goedkeuring. Marleen?
Akkoord.
Akkoord.
Rita?
Akkoord.
Okay. Jo?
Akkoord.
Bert?
Akkoord.
Ja, en Maria zal ook akkoord gaan. Het volgende puntje is de goedkeuring notulen en zittingsverslag van 18 februari 2020. Hier waren geen follow-up puntjes meer te behandelen. Zijn daar nog vragen over? Of wat is jullie stem? Kan ik jullie stemhouding hebben, Marleen?
Akkoord.
Akkoord.
Jo?
Akkoord.
Bert?
Akkoord.
Maria? Ja, Maria ook oké. Okay. Het vierde punt op de agenda is het Centraal Kerkbestuur, de advies voor de jaarrekening van 2019. En dat zal de burgemeester even toelichten.
Ja, dank u, voorzitter. Dus de verschillende kerkfabrieken hebben hun jaarrekening gemaakt en die is dan gecoördineerd door het Centrale Kerkbestuur en zo ingediend. Aan ons wordt gevraagd om daarover een advies te geven en dat dan over te maken aan de provincie-gouverneur. De resultaten van de verschillende parochies waren in een exploitatie voor vorig jaar. Kasterlee had een overschot van €3.500, Lichtaart van €23.000 en Tiele van €5.900. Het belangrijkste, denk ik, voor de gemeenteraad is dat geen enkele van de drie kerkbesturen een beroep heeft gedaan op de gemeente om de tekorten bij te passen. Dus dat er grotere overschotten zijn van jaar tot jaar of kleinere, dat wil niet zozeer zeggen van dat de ene rijker is dan de andere. Dat heeft te maken met hoe men ook de budgetten had opgemaakt voor dat jaar. Maar kerkbesturen, vooral Lichtaart, Tielen ook, maar vooral Lichtaart, dringt daar elke meerjarenbeleidsplanningscyclus op aan om toch zeker reserves te voorzien. Maar wij hebben die eigenlijk nog nooit moeten aanspreken. Dus die staan in onze meerjarenbeleidsplanning. Maar gelukkig hebben we die dus niet nodig. En voilà, vermits de drie met een bonus hebben afgesloten, stel ik voor dat we ook een gunstig advies geven en dit dan zo overmaken aan de gouverneur.
Oké, dankjewel. Mag ik daarvoor uw stemhouding, Marleen?
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord. Onthouding, sorry.
Akkoord.
Ja, en Maria ging ook akkoord. Het volgende puntje op de agenda is de goedkeuring retributiereglement voor administratieve prestaties. En dat zou Schepen Geert Storms toelichten.
Dat klopt. Goedenavond. Hetgeen voorligt is de goedkeuring van het retributiereglement voor administratieve prestaties. Dat is het reglement dat het vorige reglement dan vervangt. Het vorige reglement van 17 tot 19. Het voorstel is om de vaststelling van de tarieven te delegeren aan het college. Het gaat over heel beperkte tarieven. Het heeft bijvoorbeeld betrekking op fotocopieën, planafdrukken, verzendingskosten en dergelijke meer. Door de delegatie, zoals we dat ook voor andere retributiereglementen gedaan hebben, verloopt dat iets flexibeler. Het zijn geen bedragen die onze jaarrekening heel sterk gaan beïnvloeden, uiteraard. Het is niet van toepassing op de administratieve prestaties door de BIP. Daar is een apart reglement voor. En het reglement wordt van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. En ook, net zoals we dat voor andere retributiereglementen gedaan hebben, staat er geen einddatum meer in het reglement. Maar loopt dat dus tot opheffing door de gemeenteraad of vervanging door de gemeenteraad van een ander reglement. Ik weet niet of er over vragen zijn.
Via de chat is niks. Bert heeft een vraag.
Ja, we gaan. Het is natuurlijk ik zeg maar, simpele tarieven en een simpel reglement, maar we gaan ons met onze fractie toch onthouden, omdat we merken dat de laatste tijd dat er heel veel gedelegeerd wordt aan het college. En we vinden dat daarmee ja, de bevoegdheid van de gemeenteraad meer en meer wordt uitgehold. Dus we gaan ons hier onthouden.
Alle begrip daarvoor. Ik zeg, het gaat inderdaad over beperkte tarieven. Het is ook om de agenda een beetje te ontlasten. Omdat het niet direct een hele zware impact heeft op de gemeentelijke werking. Het is vooral een soort administratieve vereenvoudiging, zeg maar. Maar alle respect.
Ja, ik wil ook even gewoon aanvullen dat de gemeenteraad een delegatie ook altijd weer kan intrekken. En dus altijd meester blijft, het laatste woord heeft in dit soort zaken. Dus moest ooit de gemeenteraad zeggen, we trekken die delegatie in, dan kan dat weer op de gemeenteraad komen.
Oké, dank u wel. Mag ik dan jullie stemhouding, Marleen?
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord. Onthouding.
Onthouding.
Maria ging ook akkoord. Het volgende puntje op de agenda is uw goedkeuring voor het vuifbusreglement. En dat zal Scheper-Rob Guns uitleggen.
Goedenavond allemaal. Het vuifbusreglement is er eigenlijk gekomen omdat de provincie daarmee gestopt is. In 2019 heeft de gemeente Kastelee eigenlijk via een nominatieve subsidie de bussen nog kunnen vergoeden, of de vereniging die de bussen kosten gemaakt heeft. Althans. Nu, wat willen wij hiermee bereiken is 1. Het bestendigen van de afspraken en het bestendigen van het vuifbusvervoer. Elke erkende vereniging kan daarvan genieten. We hebben bewust gekozen om 1 of maximum 2 bussen te subsidiëren. We hebben ook bewust gekozen om niet een volledig bedrag te subsidiëren, omdat we ook wel vinden dat de vereniging even goed mag bijdragen in de kosten. Ik heb ook zelf wel ervaring met die vuifbussen, dus de gemiddelde kost voor zo'n vuifbus varieert tussen de 450 en de 550 euro. Dus uiteindelijk willen we daar toch ja, die gedeelde kostenfactor toch belangrijk instellen en al dus het maximum subsidiebedrag voor de helft per bus nemen. Daarbij komen het zijn nog wel wat voorwaarden. We vinden het belangrijk dat er een parcours is in de deelgemeentes van onze gemeente. Dat daar wat afspraken gemaakt worden. Dat het niet voor sportwedstrijden is. Maar toch ook heel belangrijk vind ik de soort vuifbusafspraken of vuifbusbegeleiderafspraken. Ook ervaring leert ons dat sociale controle, een beetje bewaking, op het einde van een avond van de bus en het interieur van de bus niet misplaatst is. En daarom is dat ook wel belangrijk dat die regels, die eigenlijk ook nog een beetje overgenomen zijn van het provinciale verhaal, toch nog mee opgenomen zijn in een subsidiereglement. Het zijn eigenlijk voorwaarden. Je kunt eigenlijk zeggen, ja, moet dat nu een subsidiereglement staan en is dat niet eigenlijk een goede gang van zaken? Maar het is toch belangrijk, vind ik, en ik denk dat de jeugdverenigingen ook wel beschrijven, dat de noodzaak van die sociale controle op die momenten, als de vuifgangers naar huis gaan, toch iets groter is als de vuifgangers gehaald. Het dossier of de subsidiereglement is ook besproken op de jeugdraad en kent ook daar zijn goedkeuring. Maar als er vragen zijn, wil ik die graag beantwoorden.
Stien had hier ook nog een vraag.
Ja, dat klopt. Ja, wij vinden het zeker goed dat de gemeente deze subsidie opricht om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar wij vinden die 250 euro wel een beetje gering. Zeker gezien de kosten dat zo'n bus met zich meebrengt. En ja, wij vroegen ons daarom af of het niet mogelijk zou zijn om, stel nu dat een vereniging maar 1 bus nodig heeft, om dan het ja, 500 euro voor die ene bus ook te kunnen krijgen. Ook al hebben ze geen 2 bussen. Dat is ons voorstel.
Ja, Stien, ik vind dat op zich geen slecht voorstel, hè? Maar we komen van het traject waar wij dat overnemen van de andere overheid die daarmee stopt. We hebben dat ook een stuk als bestendiging van het bestaande, of bestendiging van de bestaande gebruikers gedaan. En toch wel belangrijk is ook, wat ik juist eigenlijk zeg, de gedeelde kost is ook een gedeelde aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is het foute woord, hè. Maar een gedeelde last is ook wel belangrijk. Als we 500 euro per bus sponsoren, Ja, dan is de bus eigenlijk gratis voor de vereniging. En dan gaat misschien elke vereniging in de toekomst ook het belangrijk vinden die FAF-bus te laten rijden. Terwijl dat we nu toch, de vereniging is de participant, eigenlijk ook die verantwoordelijkheid, en die is wel heel belangrijk, van die FAF-busbegeleider, toch nog een beetje meer gestalte geven. Dus het mag ook niet zomaar iets vrijblijvend zijn dat je gratis krijgt. En daarom hebben wij het principe van de halve kostprijs toch wel overwogen of mee opgenomen. En ik pleit voor een groeiproces. Hè. We zullen blij zijn dat meer verenigingen nog op de kaart springen. In 2019, moet ik even kijken, waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verenigingen die er eigenlijk gebruik van maakten. Hip, hip, hoera, hè, als er dan morgen 17 zijn. Maar het moet ook financieel dan in ons meerjarenplan passen. Vandaar dat op dit moment wij zeker willen aanhouden aan die 250 euro. Vooral om die gedeelde verantwoordelijkheid en die organisatie toch daarin te houden.
Maar als ik mij niet vergiste, was het bij de provincie wel gratis. Stelde de provincie dat wel ter beschikking. En dan zei je toch ook niet dat iedereen dat massaal ging gebruiken, omdat er nog altijd een risico is van dat er schade toegebracht wordt, dat wel vergoed moet worden. En dat er ook altijd helpers ter beschikking gesteld moeten worden. Dus ja, ik denk nu niet dat iedereen dat massaal zou gaan gebruiken vanaf dat de gemeente daar nog extra voor zou in bijschieten.
Nee, dat kan. Dat kan perfect zijn. Maar we vinden het toch belangrijk dat ook de gemeente, maar ook de vereniging participeert in dat verhaal. En dat we het niet gratis zomaar voor niks moeten geven. De middelen van de gemeente zijn schaarser dan die van de provincie wellicht waren. En vandaar is het misschien ook in die richting te vinden dat we de helft meedoen in het verhaal.
Oké, bedankt.
Oké, dankjewel. Mag ik dan vragen voor uw stemhouding, Marleen?
Akkoord.
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 Ja, Maria ging ook akkoord. Het volgende puntje op de agenda is de goedkeuring, bevestiging, verlof tot bouwen voor LRV, de lustige drijvers van Kesterlee. En dat zou schepen Walter van Balen even toelichten.
Ik denk dat ik dat zou toelichten.
Ja, oké. Okay. Ook goed. Ja.
Goed, ja, wat voorlicht is, de ontwerpakte die heeft te maken met de bouw van de ruiterhal van LRV Kesterlee, die via een infrastructuursubsidie is verlopen van 125.000 euro. Ja, je wordt gewerkt met een bevestiging verlof tot bouwen, omwille van het feit dat een bouw al gerealiseerd is. Maar eigenlijk is het niet meer dan het opstelrecht dat in deze akte wordt uitgeklaard of wordt vastgelegd. Opstelrecht voor een duur van 50 jaar. Er staat een jaarlijkse vergoeding tegenover van 125 euro per jaar. Ik heb daarover een vraag gehad van fractie van Groen. En met betrekking tot onder meer dat bedrag, hè, waarom dat bedrag zo laag is, die 125 euro. Nu, dat is, de opstelrechten zijn bedragen die we niet mee in de oefening hebben meegenomen met de huurtarieven, met de gebruikerstarieven. Dat staat er een beetje los van. Dit bedrag is eigenlijk een beetje in overeenstemming opgemaakt met andere opstelrechten die we met de gemeente verlenen aan verenigingen. Dat is een laag bedrag, het is een min of meer symbolisch bedrag, zeg maar. Dat heeft te maken met het feit dat de verenigingen voor de rest ook voor alle kosten zelf instaan. Het gaat onder meer over onderhoudskosten, verzekeringskosten, etc. Dus die draagt de vereniging allemaal zelf. Dus de gemeente als dusdanig geeft daar verder geen kosten aan. En vandaar het lage bedrag. Ik hoop dat daar de vraag van Groen ook mee beantwoord is. Ik weet niet of er voor het overige nog vragen zijn.
Ja, ik wil alleen maar verwijzen nog, Gert, naar heel de discussie over die huurtarieven, waarbij dat er een ondergrens en een bovengrens werd vastgelegd, mm-hmm. van 200 euro tot 1000 euro. En die zijn ook geïndexeerd. Mm-hmm. Waarom neem je dat dan niet over voor dat opstalrecht? Want ik kan me voorstellen dat er andere verenigingen zijn die huren van de gemeente gronden en die ook helemaal instaan voor het onderhoud en andere zaken. Hè? Maar we hebben toen die lange lijst gehad van verenigingen die huren. En toen is gezegd, ja, iedereen moet. Hè, het is niet meer normaal dat je zo weinig betaalt, symbolisch. Hè, het is het verhaal van die 10% of was het 8%. Ja, we gaan de verenigingen mee. En nu krijgen we eigenlijk een opstalrecht waarbij dat je het tegenovergestelde zegt en zegt van Ja, dat is een symbolisch bedrag, die 125 euro voor 50 jaar. Dat wordt niet geïndexeerd, dat blijft binnen 50 jaar nog 125 euro. Dat verwonderde ons wel.
Ja. Nu, het bedrag van die 125 is ook vastgelegd al een aantal jaren geleden. Het is een dossier of een acte die bij de notaris al wel enige tijd lag, hè, die nu pas is ook eens doorgekomen. Maar ja, inderdaad, zoals ik zeg, het is niet mee als onderdeel opgenomen in heel de oefening. Ik sluit niet uit dat ooit gebeurt, hè. Maar dus alles wat opstalrecht betreft is vandaag in heel die oefening niet meegenomen. Ik zeg het, we hebben vandaag eigenlijk gepleit om vooral daar een laag symbolisch bedrag te houden, omdat het vooral de kosten zijn. En huur spreken we vooral over ja, in de meeste gevallen gebouwen. Hè. Daar geldt inderdaad ook wel wat infrastructuur of andere infrastructuur tussen zitten, zoals gronden of sportterreinen en dergelijke meer. Maar hier is het eigenlijk vooral omdat we daar als gemeente volledig ontlast zijn, willen we daar ook niet het onderste naar de kant vragen. Dus dat is de reden voor het lage bedrag. Maar ik zeg het, ik sluit niet uit dat we dan misschien op termijn ook een oefening rond moeten maken om die tarief misschien te indexeren.
Ik denk dat dan niet zo eenvoudig gaat zijn om voor een lange termijn lopende contract dat binnen 10 of 15 jaar aan te passen. Dus we zitten met de situatie dat voor alle opstalrechten, en er zijn er nogal, al zijn er toch een aantal, ook voor jeugdverenigingen gegeven, ja, dat is gewoon voor heel lang vastgelegd en destijds is de keuze gemaakt om daar alleen maar met symbolische bedragen te werken. Dus als het hier nu anders is, ja, dan zou dat de eerste, maar ook de enige opstalrechthouder zijn voor wie dat een andere logica gehanteerd wordt. En dan is de vraag, ja, moet je ene keer beginnen en heeft hij dan pech dat hij de eerste is? Of zeg je van ja, bij alle anderen hanteren we die logica van de symbolische vergoeding en we trekken dat hier door. Te meer dat het ook al meer dan een jaar bij de notaris heeft stilgelegen en dus de afspraken al op papier stonden voordat we met de oefening begonnen waren voor de indexering. Dus je kunt ja waarschijnlijk voor het tweede zeggen, maar het is heel moeilijk om en cours de route in zo'n langdurige overeenkomst om daar in te breken en die prijzen aan te passen.
Oké, Walter wou nog iets toevoegen?
Ja, ik wou er gewoon nog heel even aan toevoegen, omdat Bart ook even verwees naar de huur- en gebruiksovereenkomsten. Hè. Binnen dat kader van die huur- en gebruiksovereenkomsten wordt nu ook nog de mogelijkheid opengelaten om een erfpacht aan te gaan voor betrokken verenigingen, omdat zij dan in dezelfde, en op die manier kunnen zij zich in dezelfde positie zetten zoals LRV Casterlee. Maar dat wil dus inderdaad ook zeggen dat naar eigenaarsonderhoud een heel grote consequentie heeft. Maar ook die mogelijkheid voor erfpacht is nu opengelaten in het nieuwe ontwerp van de huur- en gebruiksovereenkomsten.
Oké, dankjewel. En Marcel, wou je ook nog iets toevoegen?
Ja, dankjewel, voorzitter. Om nog eens even terug te komen op die opstalrechten. Dat bedrag is inderdaad belachelijk klein. Waar op zich heb ik het daar niet moeilijk mee. Maar wel met het feit dat toch verenigingen zijn die nu een eigen lokaal hebben. Die dat inkomsten genereren uit cafetaria. Die inkomsten genereren uit dikwijls verhuur. Dus mijn vraag is dan toch, zou het niet logischer zijn om daar toch een hogere vergoeding voor te vragen?
Ja, ik zou heel even erop willen reageren. Er zijn inderdaad verenigingen die aan de hand van een cafetaria bijvoorbeeld inderdaad inkomsten genereren. Maar we moeten wel weten, dit zijn ook verenigingen die zelf gebouwd hebben. Die gebouwd hebben weliswaar met infrastructuursubsidies, maar waar tegenover ook een eigen al dan niet financiële inspanning of toch minstens materiële inspanningen tegenover gestaan hebben. En vandaar dat we dat toch op een andere manier willen behandelen dan de gewone huur, waar het gaat over lokalen die door de gemeente ter beschikking worden gesteld, die door de gemeente verworven of gebouwd zijn, en waar dan de vereniging als dusdanig niet direct de bouwkosten aan heeft gedragen.
Ja, oké.
Oké, dankjewel. Mag ik dan jullie stemgedrag, Marleen?
Akkoord.
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 Onthouding.
Maria? Onthouding. Oké, dankjewel. Puntje 8 is de goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en addendum intergemeentelijke preventiewerking. in de Sumati Adriaanse toelichten.
Goedenavond allemaal. Het is zo dat in april 2019 de Vlaamse regering eigenlijk een besluit heeft goedgekeurd, waardoor dat de lokale besturen een structurele ondersteuning kunnen krijgen om hun preventief gezondheidsbeleid extra te kunnen ondersteunen met een subsidie. Nu, dit houdt eigenlijk in dat gemeenten die binnen de eerste lijnzone liggen, kunnen intekenen op deze subsidie. En binnen de Kempen hebben we eigenlijk geprobeerd om deze middelen te poelen. En om er dus voor te zorgen... Oei, mijn scherm begint hier te verspringen. Om deze middelen eigenlijk te poelen binnen de Kempen en er structureel op te gaan inzetten dat we op campus drugbeleid, dat we daar ook een preventieve werking voor kunnen uitwerken deze legislatuur. Binnen CGG de Kempen en ook Logo Kempen, dat zijn onze experten regionaal die ons ook hier in willen ondersteunen, is er een voorstel eigenlijk uitgewerkt. Dat ligt hier ook voor eigenlijk. De vraag is dan ook eigenlijk om hierin te beslissen dat de middelen die wij hier krijgen, dat is een 4.702,39 euro, om die te spoelen richting regionaal. En daar dan ook nog eens hetzelfde bedrag eigenlijk lokaal naast te kunnen leggen. Op die manier kan er een intergemeentelijke preventiemedewerker aangeworven worden, die dan ook lokale noden in kaart kan brengen, die dan ook op preventievlak lokaal acties mee kan uitwerken en op die manier kunnen we het voor verschillende doelgroepen, jongeren, kwetsbare, crimineel milieus achter de drugshandel, ouders, leerkrachten, hulpverleners en maatschappelijke assistenten kunnen we preventief ook binnen de Kempen eigenlijk een preventief drugbeleid mee gaan aanpakken. Dit is eigenlijk hetgeen dat nu voor ligt ter goedkeuring. Zijn daar vragen over?
Heeft er iemand
onder? Ben ik een scherm aan het delen? Want ik zie hier...
Een schermbeeld, ja. Maar...
Ja, dat is Ilse volgens mij.
Geduwd. Ja, ik Ilse... heb nergens op geduwd. Mijn scherm is inderdaad aan het verspringen.
Ja, het was Ilse, denk ik.
Ja.
Oké. Mag ik dan jullie stemhouding?
Akkoord.
Rita? Akkoord. Akkoord.
Jo?
Akkoord.
Bart?
Akkoord.
Maria? Akkoord. Oké. Okay. Volgende vraag. Topic. Vaststelling jaarrekening 2019. Dat zal Schepen Geert Storms toelichten.
Ja, ik verwijs ook wel heel graag naar de commissie die we vorige week gehad hebben en waar alles in detail ook is toegelicht. Wat is de procedure? De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast, hè, wat we nu vandaag gaan doen. En de toezichthoudende overheid keurt die dan achteraf goed. Dus heel kort misschien de belangrijkste cijfers. We hebben een budgetair saldo, een budgetair resultaat van 555.000 euro. Een exploitatiesaldo van ongeveer 4 miljoen euro. En dat is toch wel belangrijk, omdat dat staat tegenover 1,3 miljoen euro die we begroot hadden. Dat betekent dat we daar 2,7 miljoen euro extra overhouden. Uit onze jaarlijkse exploitatie dan voorzien. Dat zijn middelen die we straks weer kunnen aanwenden voor investeringen. De investeringssaldo daarentegen ligt een pak lager dan verwacht. Dus we hadden verwacht om 12,2 miljoen euro per saldo te investeren. Dat is 3,5 miljoen euro geworden. Dus 8,7 miljoen minder geïnvesteerd. Het allemaal tot een gecumuleerd budgetair resultaat van 15 miljoen euro. Na aftrek van de bestemde gelden die we onder andere hebben voorzien voor pensioenen. Komen we op een resultaat op kasbasis van 11,3 miljoen en een autofinancieringsmarge van 4 miljoen. Dus eigenlijk heel goede cijfers om naar de toekomst ook mee verschillende mogelijkheden verder uit te tekenen in ons meerjarenplan. Waar zitten de voornaamste verschillen in? Die hebben we ook in de commissie overlopen, maar misschien nog heel even de allerbelangrijkste. Op vlak van exploitatieuitgaven zijn vooral de personeelskosten die een stuk lager liggen dan begroot. 286.000 euro. Op een totaalbedrag van 8 miljoen, ongeveer 8 miljoen euro is dat inderdaad ook wel beperkt. En is dat heel moeilijk correct in te schatten op voorhand. Het heeft te maken met ziekteverlof en dergelijke meer. Een heel belangrijke in de exploitatieontvangsten is de aanvullende personenbelasting. die ons 670.000 euro meer heeft opgebracht dan voorzien. Dat zijn cijfers, of gebudgeteerde cijfers die wij moeten overnemen van het agentschap Binnenlands Bestuur. Dus die kunnen we zelf niet begroten. We krijgen die cijfers. Valt 670.000 euro mee nu. Dus dat is een enorme meevaller. En die misschien nog wel van pas kan komen in de loop van de volgende jaren. Saneringsbijdrage ook 172.000 euro meer opgebracht. En onroerende voorheffing 164.000. Waarin zitten dan vooral de verschillen op het vlak van investeringen? Wegen 3,5 miljoen euro minder uitgegeven. Dat heeft te maken met fietspadprojecten onder andere. Riolering 2,4 miljoen euro minder. Heeft onder andere te maken met de MET. OC's 0,9 miljoen euro. En dat heeft vooral aan te maken met het OC Lichtaard. En aan de andere kant zijn er ook investeringsontvangsten, subsidies dan, die we uiteraard ook nog niet gehad hebben, omdat we de investering nog niet gedaan hebben. Dat gaat dan over 3,5 miljoen euro. Zoals we in een notendop de cijfers die we ook vorige week gepresenteerd hadden. Ik weet niet of er nu nog bijkomende vragen zijn.
Bart heeft nog een vraag. Bart?
Ja, het zijn twee kleine dingen, omdat ik dat nu eens doorgegaan ben. We hebben op de raadscommissie hebben we het globale overzicht gekregen. Maar ik las ook, het is altijd interessant om die acties eens door te nemen, die gerealiseerde acties. In verband met burgemeestersconvenant lezen we dat tegenover 2017, dat we nu een reductie van CO2 hebben van 7%. Dat is dus al beter dan de 3% van de vorige keer. Het zou interessant zijn natuurlijk, omdat eens dat de huidige crisis gedaan is, om dat door de milieuambtenaar nog eens te komen te laten toelichten. Daar zijn we erg in geïnteresseerd. En de tweede vraag was eigenlijk, Casterlee heeft qua investeringsontvangsten, hebben een belangrijke is die verkoop van die bouwpercelen in Lichtvaart. Dat is 700.000 euro. Ik vroeg me af, is dat die verkabeling, ik vond die terug in december 2015, dat die verkabeling werd goedgekeurd langs de Erentalse Steenweg in Lichtvaart. Is dat die verkabeling, is dat die verkoop? En toen werd die geschat op 1,2 miljoen euro. En daar werd ook bij voorzien dat een deel van de verkoop van de opbrengst zou dienen om sociale huisvesting te ondersteunen. Dus de vraag is, gaat het om die percelen? Waarom waren er vroeger al verkopen geweest? En is dat dan in totaal 1,2 miljoen euro? Heeft dat in totaal 1,2 miljoen euro opgebracht? En kun je een beetje een uitleg geven over die ondersteuning van die sociale huisvesting?
Ja, dus één, dat gaat inderdaad over die percelen aan de Herentalse Steenweg. Dus dat is een verkaveling die we daar nog moeten realiseren. Of waar de verkopen nog moeten gebeuren. En dat is inderdaad de reden waarom het opgeschoven is nu naar 2020. Dus dat zijn verkopen die niet gerealiseerd zijn in 2019. En we hadden eigenlijk voorzien om de helft al te verkopen in 2019. En dat is niet gebeurd. Vandaar dat het eigenlijk doorgeschoven wordt naar het volgende jaar, dus naar 2020. Dus wat betreft het aanwenden voor sociale huisvesting. Ik dacht dat iemand voor tussen komen. Dus wat betreft de aanwending voor sociale huisvesting, hebben we vandaag niet direct een concrete actie tegenover staan. Met dus wel de bedoeling om dat op welke manier, dat is ook niet helemaal duidelijk, maar toch wel een bepaalde manier te gebruiken. En dat kan bijvoorbeeld ook gaan over ergens een sociaal objectief dat moet gerealiseerd worden. Of daar ergens een ondersteuning kunnen bieden. Maar dat is vandaag niet uitgesproken.
Ja, maar je zegt, sorry, ik wil nog even inpikken, Gert. Je zegt het is de verkoop van de percelen is opgeschoven naar 2020. Ik had het begrepen dat de opbrengst was van de verkoop in 2019, omdat ik dit zag staan bij de investeringsontvangsten in 2019. Want het gaat over de jaarrekening 2019.
Ja. Ik vermoed dat dit toch gaat uit onze villa-verkaveling. Dus dat dit gaat over gronden die aan de Heidestraat zijn verkocht.
Aan de
Herentalse Steenweg, dat zit in de meerjarenbeleidsplanning, maar daar is nog helemaal niks van verkocht. En de invulling van die middelen wat daar kan mee gebeuren op vlak van huisvesting, wordt besproken in het lokaal woonoverleg, waar de verschillende actoren, onder andere de Geelse huisvesting en de ARK, ook bij aan tafel zitten. Maar in 2019 hebben wij daar nog geen gronden verkocht.
Oké.
Bart, ik wou nog even antwoorden op uw eerste vraag. Het gaat wel degelijk over de percelen van de heer Tassen Steenweg. Het gaat over... Ik had het over de materiële verschillen. Hè? Dus de materiële verschillen. Het verschil van 0,6 miljoen, 600.000 euro, zit in de investeringsontvangsten, omdat die ontvangsten begroot waren. 600.000 euro was begroot als ontvangst in 2019 en is niet gerealiseerd. Dus dat is een verschil. Hè? Dus er is een nul ontvangst gerealiseerd ten opzichte van een begrote ontvangst van 600.000 euro. En dat is ook zo in de presentatie expliciet opgenomen. Hè? Want ik had de presentatie heb ik zo net even terug bijgenomen. Verklaring materiële verschillen, investeringsontvangsten, verkoop gronden Herendassen Steenweg 0,6 miljoen. Dus het is inderdaad een verkoop die we al gepland hadden voor vorig jaar. En de helft van de percelen, maar wat niet gerealiseerd is. En vandaar dat verschil. Hè? Dat is zelfs duidelijk, hoop ik.
Ja, anders stel ik daar wel eens een schriftelijke vraag over. Misschien is dat handiger.
Ja. Goed, Bart, misschien aanvullend op uw eerste deel van uw vraag over dat burgemeestersconvenant. We zijn wel bezig met die cijfers en ook met de objectivering van die cijfers dat wij met de opmaak van dat klimaatplan wel effectief bezig zijn. Maar dat is ook een beetje op hold gezet. Niet alleen omdat het coronatijd is, maar onze duurzaamheidsambtenaar die is ondertussen werkzaam in een andere gemeente, heeft bij ons ontslag genomen. Dus wij wachten daar nu op een nieuwe aanwerving en hopen daarmee dan de draad weer op te pikken. Nu, de meest actuele cijfers zijn altijd online raadpleegbaar. Ik weet niet of dat die van 18 of al gepubliceerd zijn, maar ik hoop althans dat die de trend verder zetten en dat we de doelstellingen voor 2020 halen.
Oké, ja. Maar het is ook altijd interessant om bij de cijfers alleen een beetje een uitleg te krijgen van de lokale situatie. En dat is iets dat we willen meenemen voor, voor
de volgende raadscommissie. Doen. Ja. Zullen we zeker doen.
Dank u wel.
Oké, dank u wel allemaal. We moeten nu enkel de vaststelling goedkeuren. Mag ik jullie stemhouding hierover, alsjeblieft?
Akkoord.
Akkoord.
Onthouding.
Akkoord.
Ja, akkoord. Oké. De volgende puntje op de agenda is goedkeuring lijst nominatieve subsidies. En dat ging ook schepen Geert Storms toelichten.
Ja, dat klopt. Dit is anders dan de voorgaande jaren. Dit is de lijst die nu afzonderlijk wordt goedgekeurd of er goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. We hebben die lijst al gezien. Want die lijst is eigenlijk al toegevoegd als bijlage bij de meerjarenplanning die we in december hebben goedgekeurd, van 2020-2025. Wat is er nieuw in het verleden? Was er bepaald in BBC dat de lijst als intrinsiek onderdeel van een meerjarenplanning automatisch verondersteld goedgekeurd te zijn. Werd verondersteld goedgekeurd te zijn op die manier. Wat is er nu veranderd? In een nieuwe regelgeving, nieuwe besluit van de Vlaamse regering rond de BBC, is zo dat die lijst wel toegevoegd wordt met meerjarenplan, maar dan louter ter illustratie of ten informatieve titel. En moet je nadien nog eens expliciet worden voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad. Dus de lijst die we al inderdaad bij het meerjarenplan gezien hebben, die we nu ter goedkeuring voorleggen. Je hebt gezien ook dat er een aantal lijnen gemarkeerd zijn, een aantal lijnen groen gemarkeerd. Dat is omdat die deel uitmaken van een aparte gemeenteraadsbeslissing die al plaatsgevonden heeft. En dan bijvoorbeeld voor de kerken en voor de kerkfabrieken, was dat de gemeenteraad, als ik me niet vergis, ik moet heel even kijken, van 27-8-2019. En dat is een van de vragen van Marcel, dacht ik. Dus dat is afzonderlijk goedgekeurd bij de goedkeuring van de meerjarenplannen van die kerkfabrieken. En zo is dat ook gebeurd voor de hulpverleningszone en politiezone op dezelfde manier. Ik weet niet of er voor het overige nog vragen bij waren.
Koen heeft nog een vraag. Koen?
Ja, Geert, ik zou moeten nakijken of dat die de 27e augustus goedgekeurd is, maar ik had er nog wel een opmerking over. Voor Lichtaard is er een exploitatieoverschot van 23.000 euro voor de kerk en nu wordt er terug een subsidie goedgekeurd voor 13.000 euro. Is die dan nog wel nodig?
Ja, ik weet niet of Bart daarop gaan antwoorden. Wat er over kerkfabrieken gaat?
Oh ja, kerkbesturen. Dat gaat niet om een subsidie. Dat gaat enkel om een voorzien van een tekort. Maar dus als die geen tekort hebben, krijgen die 0 euro. Eigenlijk is dat een soort inschatting waarbij we bij het begin van elke meerjaar beleidsplanningscyclus in de clinch gaan met het kerkbestuur van Lichtaard. Omdat die altijd nogal angstig begroten en denken, maar ja, als het slecht gaat, dan zouden we wel eens een gat kunnen hebben. En ja, dan komen we ergens tot na twee vergaderingen, tot een afgewogen afspraak waarin dat we inderdaad iets voorzien in de meerjarenplanning. Maar dat is geen subsidie. De andere subsidies, die krijgen de verenigingen, bijvoorbeeld verenigingen, of die nu hard of minder hard gewerkt hebben, of die winst maken of verlies, die krijgen die subsidie. Bij de kerkbesturen gaat het enkel om het bijpassen van de tekorten. En als er geen tekorten zijn, wordt er niks bijgepast. En daarom
okay, is
dat, ja, dus dat vervormt wel altijd beeld. En ik moet dus altijd uitleggen aan het kerkbestuur van Lichtaard dat bij de gemeenteraadsleden toch wel wat vragen opwekt. Maar het kost ons niks eigenlijk, nee.
Oké, dank voor de toelichting.
Ik had gezien dat Bart op voorhand ook nog, of de Groenfractie ook nog een aantal vragen hierover had doorgestuurd. Dus dan gaat het over de nominatieve subsidies voor een aantal jaarlijkse evenementen. Is het zeker dat deze evenementen gezien de huidige pandemie zullen doorgaan op dezelfde manier als vorige jaren? Dat weten we vandaag niet, hè? Dus daar kunnen we vandaag inderdaad geen antwoord op geven. Maar de investeringssubsidies zijn aangevraagd, worden hopelijk nu door ons goedgekeurd. En we gaan zien, hè, of ze gaan nodig zijn of niet. Hè. Dat is moeilijk op voorhand uit te sluiten, uiteraard. Tweede vraag is, kan kort toelichting gegeven worden bij de jaarlijkse investeringssubsidies van de Kempen en AC Lichtaard? Dat zijn geen jaarlijkse infrastructuursubsidies. Hè. Dat is een eenmalige bouwsubsidie. En zoals je weet, voor de sanitaire blok aan de Molenstraat hebben we 2x 125.000 euro infrastructuursubsidie toegewezen. En dat zijn het die.
Oké, bedankt.
Oké, dankjewel. Mag je dan jullie stemhouding alsjeblieft?
Akkoord.
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 Akkoord voor Maria. Oké. Puntje 11 op de agenda. Goedkeuring schabloon voor overeenkomst in zaken levering, plaatsing en het beheer van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater en de bijhorende afkoppeling van hemel en afvalwater. Een hele boterham. Schepen Guy van der Perre.
Ja, dankjewel Bieke. Goedenavond allemaal. Het is zo dat het zoneringsplan dat door de Vlaamse Milieumaatschappij is opgemaakt over onze gemeente zegt dat er 40 IBA's moeten geïnstalleerd worden in de huidige meerjarenplanning. Dat is bij woningen die in de rode cluster gelegen zijn. Dat betekent dat daar geen riolering ligt en er in de toekomst ook geen riolering zal komen. Vandaar moet die dus voor een individuele behandeling van afvalwater zorgen. Nu, je zou als gemeente kunnen zeggen, of die mensen erop wijzen, dat ze dat moeten hebben voor een bepaalde datum. Maar je kunt er ook kiezen voor een collectieve aanpak. En dat is ook de keuze die dat we gemaakt hebben. Dus we willen het collectief aanpakken, zodanig dat er ook vanuit VMM-subsidies voor in de plaats komen. Het idee is om die IBA's dus als gemeente daar te bekostigen, om die daar te plaatsen. En om die ook in de toekomst verder op te volgen en te beheren. Wat wordt er van de mensen zelf verwacht? Dat zij natuurlijk een stukje grond ter beschikking stellen om die een IBA te plaatsen. Ze mogen ook kiezen uit vier verschillende types IBA die zij op hun grond zouden willen. En natuurlijk moeten zij ook ervoor zorgen dat die een IBA gevoed wordt door stroom in de toekomst. Voor de rest worden daar ook zoveel mogelijk principes op toegepast, zoals die ook bij rioleringsprojecten van toepassing zijn. Namelijk dat de aangelanden of de mensen zelf instaan voor het afkoppelen van regenwater en aansluiten van afvalwater aan een IBA in dit geval. Ze zullen er ook in ondersteund worden door een afkoppelingsdeskundige van Aquafin. En wij plaatsen dus de IBA's. Waarom de overeenkomst? Dat is dus eigenlijk om alle rechten en plichten van ons als gemeente en van de bewoners in kwestie op te lijsten. Onder andere over dat stukje grond dat er beschikking moet komen en dan ook het toegangs- en doorgangsrecht dat mensen van Aquafin dan moeten hebben, omdat zij in opdracht van of in het kader van onze concessieovereenkomst het IBA-verhaal zullen opvolgen en beheren. De bedoeling is nu dat het schabloon eenmalig op de gemeenteraad komt. Nadien zal dat met de 40 betrokken mensen zal dat voorgelegd worden. En nadien gaan die ontwerpactes één voor één op de gemeenteraad komen, of allemaal samen, maar wel individueel. Zodanig dat het ook notarieel kan vastgelegd worden, die overeenkomst. En zodanig dat bij een eventuele eigendomswissel in de toekomst de volgende eigenaars ook op de hoogte zijn van wat er rond het IBA-verhaal op hun grond is afgesproken. Dus vandaar het schabloon overeenkomst dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Oké, dankjewel. Voorlopig zie ik nog geen vragen hierover, dus kan ik direct overgaan naar de stemhouding. Marleen?
Akkoord.
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 Maria gaat ook akkoord. Oké, dan kunnen we naar puntje 12. Goedkeuring Dading-Rozenwijk. Oké, Van der Perre, even toelichten.
Ja, het is zo dat de voorbije jaren er gewerkt is in de Rozenwijk, zowel aan het openbaar domein als aan de woningen. De woningen zijn daardoor de erg gerealiseerd en het openbaar domein is even van de gemeente overgedragen naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. En de bedoeling is dat dan nu alles verwezenlijk is, dat het openbaar domein ook terug naar de gemeente komt. Nu, wat is daar gebeurd? Twee zaken die een dading eigenlijk nodig achten. Enerzijds is het zo dat het beplantingsplan van destijds, en nu spreken we toch al rap over 6-7 jaar geleden, dat is uitgevoerd door de aannemer. Dat is correct gebeurd. Maar intussen tijd of sindsdien hebben wij ook een groenambtenaar in dienst genomen. En die zegt dat een aantal bomen die daar geplant zijn, eigenlijk toch niet zo heel geschikt zijn op die plaats. En zij heeft dus voorgesteld om die bomen die geplant zijn en die, die eigenlijk vertrokken zijn, om die toch nog te vervangen door een andere soort die op de langere termijn daar beter geschikt zijn. Dus dat is één element van de dading. Tweede element is het feit dat er over een bepaalde lengte van het rioleringsstelsel en de buizen zijn aangelegd onder een te kleine helling. Er wordt een minimum van 5 mm per meter vooropgesteld om ervoor te zorgen dat het afvalwater goed afstroomt. En over een lengte van 611,73 meter, want dat was een vraag van de N-VA-fractie, als ik me niet vergis. Dus het gaat over die afstand, over een dikke 600 meter, is er een te kleine hellingsgraad. Nu, helemaal onoverkomelijk is dat niet. Het is niet dat daar mensen door in de penarie gaan geraken. Maar het is wel zo dat dan het stelsel met een hogere frequentie zal moeten gereinigd worden. Het is zo dat een rioleringsstelsel gemiddeld een levensduur van een 50 jaar heeft. En dat dat gemiddeld om de 10 jaar een keer moet gereinigd worden. Omwille van het te lage hellingsgraad gaat er meer slip, minder slip afvoeren en gaat dat zich meer op de buis vastzetten en ophopen. En dus is een hogere frequentie nodig. Dan is er een bedrag overeengekomen tussen gemeente, studiebureau, aannemer en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Een bedrag dat overeenkomt met 4 extra ruimingsbeurten. Want dat is ook wat Aquafin ons geadviseerd heeft in de huidige situatie. Ze zeggen van in de plaats van de 10 jaar zullen nu om de 5 à 6 jaar moeten kunnen ruimen. En vandaar het bedrag wat 4 extra ruimingsbeurten vertegenwoordigt. Dat bedrag is dan verminderd met het bedrag van de 6 bomen die op onze vraag vervangen gaan worden. In de meeste gevallen of bij de meeste werken zou dat gewoon in een verrekening kunnen gebeuren. Waarom is er hier een dading? Dat is eigenlijk omdat er tussen gemeente en opdrachtnemer geen overeenkomst is. Het is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen die opdrachtgever is. Binnen die opdracht is er iets misgelopen. Wij gaan daar op langere termijn de gevolgen van hebben. En vandaar dat het bedrag ook naar ons moet komen en niet naar de VMSW. En om dat bedrag dus niet bij de VMSW te laten hangen, is nu de dading die voorligt zodanig dat dat effectief naar ons komt, omdat wij dat gaan nodig hebben om een meer frequenter onderhoud van het stelsel te kunnen doen. Bieke, ik zie dat uw micro nog afstaat.
Inderdaad, sorry. Zijn hierover nog vragen? Volgens de chat niet. Dus dan gaan we over naar de stemhouding, Marleen.
Akkoord.
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 Maria zegt ook akkoord. Dan gaan we over naar puntje 13, goedkeuring. Lastvoorwaarden en gunningswijze in zaken bestek voor opdrachten centrale exploitatie gebonden ICT-diensten. Ik zal Geert Storms toelichten.
Ja, het gaat over een opdrachtcentrale van de Vlaamse overheid. Zoals we er al meerdere hebben gehad, biedt dit ook de mogelijkheid om vrijblijvend gebruik te maken van het raamcontract van de Vlaamse overheid voor diverse ICT-diensten. Er zit in bijlage een overzicht van al de verschillende diensten die dit omvat. Dus net zoals Wan, vele anderen, is het een extra opportuniteit om prijzen te vergelijken die we kunnen aanwenden bij investeringen, bij aankopen, wat de mogelijkheid biedt om toch de beste dienst tegen de beste prijs te kunnen garanderen. En het is volledig vrijblijvend, dus we zijn niet verplicht om daar een zekere afname in op te nemen. Ik weet niet of er vragen zijn.
Volgens ik zie niks verschijnen. Nee. Dan kunnen we overgaan naar de stemhouding. Marleen?
Akkoord.
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 Maria ook akkoord. Oké, puntje 14 op de agenda. Goedkeuring, lastvoorwaarden en gunningswijze in zaken bestek voor het aanstellen van een studiebureau voor de herinrichtingsschoolomgeving Pastorijstraat. Dat zou Wart of Giet, dacht ik, toelichten.
Ik zal dat toelichten, omdat het eigenlijk op dit moment vooral nog een dossier is van mobiliteit. Misschien dat op het moment dat het in de uitvoeringsfase zit, dat Guy meer bij het dossier gaat betrokken worden. De bedoeling is om hier een studiebureau aan te stellen, dat het luik dan nog ontbreekt in onze herinrichting van het dorpskern, namelijk het stuk tussen ongeveer de pastorij in de Pastorijstraat en het kruispunt met de Noord-Zuid-Kempen, om dat herin te richten. En we hebben daarvoor, en dat is vroeger al in de gemeenteraad geweest, een akkoord kunnen afsluiten met het agentschap Wegen en Verkeer om dat gesubsidieerd te krijgen in het kader van een schoolomgeving. En de bedoeling is dus dat er nu een studiebureau is dat hiermee van start gaat en dat dit gaat uitwerken voor ons. Ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste aspecten zijn. Ik heb de vraag gekregen wat er nog de link dan was met de Rhetische baan. En er is achteraf ook nog vastgesteld dat er een luikje ontbreekt ter hoogte van de Rhetische baan. Er is eigenlijk gevraagd om voor het fietspad nog een stuk door te trekken. Het stuk dat eigenlijk nu nog onveilig is, waar je een aanligging fietspad hebt bij de gewest. En dat zit niet in ons masterplan de Met, omdat dat eigenlijk verder liep. En de bedoeling is dat we ook dat stuk laten aanpakken. Dan is er in eerste instantie gedacht of we dat konden doen door een uitbreiding van ons masterplan de Met. Maar daarvoor was ondertussen eigenlijk al het studiewerk gebeurd. Daar was al de bouwvergunning voor afgeleverd. Daar was het lastenboek ook al voor in opmaak, wat ondertussen dus ook al een hele tijd geleden goedgekeurd werd en gepubliceerd. En om dat dan al bij verrekening te gaan doen, dat kan je wel doen op het moment dat je louter uitvoerend werk moet doen, maar hier is ook een heel stuk conceptueel werk en hier moet ook een vergunning voor aangevraagd worden. Dus in die zin, wat kun je dan niet gewoon als een uitbreiding van het masterplan nemen en om dan niet nog eens een heel ander studiebureau te moeten aanstellen, dus één voor het masterplan zelf, één voor de uitbreiding richting Lichtaard en nog een ander voor de uitbreiding richting Reti, is ervoor gekozen om die twee hier nu te combineren. En een deel daarvan zal dus moeten voorgelegd worden aan het agentschap Wegen en Verkeer voor subsidiëring, het luik Pastorijstraat en dan het luik Retische baan. Dat hopen we ook met het agentschap Wegen en Verkeer gedeeltelijk te kunnen laten betalen, omdat het langs een gewestweg is, maar dat kadert dan niet in het Luik veilige schoolomgeving, omdat daar uiteraard geen school in de buurt is te vinden. Dus die opsplitsing die moet dan wel in dit dossier telkens worden bewaakt.
Dankjewel.
Ja.
Zijn hierover nog vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemhouding.
Akkoord.
Akkoord.
Sorry. Akkoord. Bart heeft toch nog een vraag, momentje.
Ja, dus maar als ik het dan hoor, gaat dit bestek... Hey, er staat op Pastorijstraat, maar zoals u het uitlegt, burgemeester, zit daar ook de Rhetische Baan en de Monsieur Mierstraat bij in deze aanbesteding.
Zo staat het er ook op, hè, in het, hoe noemt het document juist? Moet ik kijken. Bij de inventaris bijvoorbeeld staat duidelijk dat het gaat over een schoolomgeving Pastorijstraat, dus dat is het schooldossier, en dan Rhetische Baan Monsieur Mierstraat. Zo staat het ook vermeld op de inventaris van de die bij het bestek hoort.
Ja, oké. Okay. Ja, het was alleen op het agendapunt, maakte daar geen melding van, maar u hebt het, het uitgelegd.
Het bestek zelf wel, hè? Dus het bestek met als referentie 2019-59, dat heeft als voorwerp aanstellen studiebureau voor herinrichting schoolomgeving Pastorijstraat en Rhetische Baan / Monsignor Mierstraat. Alleen is die G van Monsignor daar met een hoofdletter geschreven en dat hoeft niet. Maar voor de rest, denk ik, is het helemaal tip-top in orde.
Oké, dank u wel.
Oké, dank u wel. Dus Marleen, Rita en Jo hebben een goedkeuring al gegeven. Bart?
Akkoord.
Maria? Akkoord. Oké, dan kunnen we overgaan naar puntje 15. Goedkeuring, lastvoorwaarden en gunningswijze in zaken bestek voor onderhoudswerken, wegen, fietspaden en voetpaden 2020-2021. Dat zal schepen Guy van de Perre weer toelichten.
Ja, dank u voorzitter. Om te beginnen, de titel van het bestek en op een aantal andere plaatsen komt dat terug, moet aangepast worden, want het beperkt zich tot onderhoudswerken wegen. Dus wat er in een titel staat over fiets- en voetpaden en over klinkers, mag uit een titel. Dat komt ook nog eens in de toelichting op pagina 4 een keer terug en ook op het offerteformulier. En in een inventaris dient dat aangepast te worden. Maar onze algemeen directeur heeft dat ook ondertussen op die manier van onze administratie doorgekregen. Belangrijker, denk ik, is het inhoudelijke. Dus een bestek in twee percelen. Eén voor asfalt, één voor beton. Om over de periode van een kleine 3 jaar onderhoudswerken op onze wegen uit te voeren waar nodig. Er zit geen lijst bij van over welke straten dat gaat. Het is eigenlijk eerder een soort van raamovereenkomst. Zodanig dat we flexibel en op basis van de inventaris die we van asfalt al hebben en die voor beton gaat gemaakt worden, daar de meest prioritaire herstellingswerken kunnen laten uitvoeren door de aannemer of door meerdere aannemers. Want het kan dus zijn dat de aannemer voor beton iemand anders zal zijn dan voor de asfalt omwille van de twee percelen. Dat is een bestek dat de voorbije jaren, of ik weet niet hoe lang al, meestal voor 1 jaar werd uitgeschreven en was er 1 bestek voor beton en 1 bestek voor asfalt. Nu is het dus 1 bestek voor meerdere jaren voor zowel beton als asfalt.
Oké, dankjewel. Ik zie geen vragen binnenkomen via de chat, dus mag ik nu stemhouding dan alsjeblieft?
Akkoord.
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 Maria, gaat ook akkoord? Het volgende puntje, verkaveling van Dirk van der Schoor in het pleintje voor gratis grondafstand.
Ja, ik ben vertrokken voor heel wat punten, denk ik nu. We hebben eerst een goedkeuring van gratis grondafstand aan het pleintje in Tielen. Een gratis grondafstand van 29 vierkante meter en is naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag voor 2 percelen.
Ja, dankjewel. Ik zie ook hier voor geen vragen binnenkomen. Stemhouding alsjeblieft.
Akkoord.
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 Oké, het volgende puntje, goedkeuring ontwerpakte grondafstand voor een perceel in binnenpad.
Ja, ontwerpakte, dus hier hebben we de gratis grondafstand al goedgekeurd en dat was op de gemeenteraad van 22 januari 2019. Dat over 15 vierkante meter, dus heeft te maken met de bouw recht tegenover de deur van het gemeentehuis.
Dank u wel. Mag ik hier over jullie stemhouding?
Akkoord.
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 Akkoord. Oké, dank u wel. Volgende puntje, goedkeuring ontwerpakte voor een perceel in de Tieleheide.
Ja, ook al goedgekeurd in de gemeenteraad 22 januari 2019. 33,54 vierkante meter en verkaveling Tieleheide.
Oké, dank u wel. Mag ik hierover jullie stem houden? Marleen?
Akkoord.
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 Akkoord van Maria. Oké, dankjewel. Het volgende puntje, goedkeuring ontwerpakte grondafstand voor een perceel in Oosthuckel.
Ja, Oosthuckel, een grondafstand die al goedgekeurd is. De gemeenteraad van 25 juni 2019 en gaat over 24 vierkante meter.
Dankjewel. Mag ik hierover jullie stemhouding?
Akkoord.
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 Akkoord, Maria ook. Oké. Het volgende, goedkeuring ontwerpakte grondafstand in verband met een percelen gelegen aan de Herentalse Steenweg.
Dus dat gaat inderdaad dan over de percelen waar we het daar straks over hadden. Dus de verkaveling, de gemeentelijke verkaveling langs de Herentalse Steenweg. Het gaat dan over 136 vierkante meter die we overdragen aan het Vlaams Gewest. Dus ook de ontwerpakte die hier nu voor ligt.
Dankjewel. Mag ik dan hier over jullie stemhouding?
Akkoord.
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 Akkoord voor Maria. Oké. Puntje 21, goedkeuring ontwerpakte grondafstand voor wegenis in de Vrijwilligersstraat.
Ja, Vrijwilligersstraat. Dat is de nieuwe straat, een nieuwe verkaveling die de Binnenpad en de Kattenberg verbindt. Het gaat over 1055 vierkante meter. Is al goedgekeurd op de gemeenteraad van 26-9-2017, maar ligt nu pas ter goedkeuring voor als acte.
Dankjewel. Mag ik hier over jullie stemhouding?
Akkoord.
Akkoord.
Jo.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord. Oké, dankjewel. De puntje 22 is de goedkeuring oprichting interlokale vereniging IGECORO Kasterlee-Lul. Dat zou Schepen Geert Storms nog toelichten.
Ja, dat is al een hele leidensweg geweest om onze intergemeentelijke GECORO op te richten. Dus we zijn vorig jaar gestart met de oproep zoals die voor alle adviesraden is gebeurd. Nu, ook voor een aantal adviesraden waren toen ook niet direct het gewenst aantal kandidaten gevonden. Voor de GECRO is dat nog, ligt dat nog iets meer gefundeerd of gebetonneerd in de regels. Terwijl van het feit dat we dat dan een decretaal vastgelegde adviesraad is, betekent dat we daar ja, gender evenwichten moeten respecteren. We hebben daar ook een goedkeuring gegeven op de gemeenteraad voor de verschillende geledingen die moeten vertegenwoordigd worden. Dus dat betekent, het was een hele weg ten eerste om een samenstelling te vinden van de GECRO. Toen hij eindelijk vorm begon te krijgen, bleek dat het toch niet zo evident was om een intergemeentelijke GECRO zonder meer op te richten. Want dan na heel veel overleg met IOK, juridische dienst IOK, ook met de Vlaamse overheid, finaal dan, met andere gemeenten waar een intergemeentelijke GECRO is opgericht of in oprichting is, is dan gebleken dat dat alleen maar kan als er vooraf een interlokaal samenwerkingsverband tussen de betrokken gemeenten is opgericht. Dus we kunnen geen intergemeentelijke GECRO oprichten als dat vehikel niet bestaat. En we hebben dan in eerste instantie de vraag gesteld of het samenwerkingsverband dat we onder andere met de gemeente Lille ook hebben binnen IOK, of dat voldoende is, maar het moet een specifiek samenwerkingsverband zijn gericht op die werkzaamheden van de IGECRO. Dus vandaar dat het nu voor ligt in onze gemeenteraad, vorige week in de gemeenteraad van Lille, zijn de statuten voor de oprichting van die intergemeentelijke vereniging. Ik zou wel willen vragen om in de inleidende bepaling de data ter zitting nog aan te passen. Want daar wordt verwezen naar de gemeenteraadsdata van Lille en Kastelee van vorige maand, zoals dat gepland was oorspronkelijk. Maar dat is intussen, voor Kastelee is dat dan 28-4 geworden. En voor Lille was dat vorige week 22-4. Dus die data moeten dan nog aangepast worden. Voor de rest, ja, Kastelee neemt de rol op van beherende gemeente. Dat is wel afgesproken met Lille als grootste gemeente, hebben we dat op ons genomen. Ik heb ook gezien dat er een vraag was over de zitpenningen. In het verleden, want dat is ook al bij de oprichting van de advies of bij de bepalingen rond de GKRO, rond de ledingen bijvoorbeeld, of onder meer, hebben we dat ook opgenomen in de gemeenteraadsbeslissing, dat de zitpenningen voor ons verhoogd worden van 60 naar 75, omdat die in Lille ook al 75 waren voorzien. Dus het is een beetje evident dat al de leden, of ze nu Lille of Kastelee vertegenwoordigen, dat die allemaal dezelfde zitpenning ontvangen. Ik heb ook een vraag gehad vanwege Groen, was het dan of dit ook een aanzet kan zijn tot de opmaak van een intergemeentelijk structuurplan. Zoals je weet moeten wij ons gemeentelijk structuurplan opnieuw herzien. Daarvoor is dan vandaag nog geen juridische grond, dus dat is ook geen evidentie vandaag. En voor ons kunnen we dat ook niet heel lang meer uitstellen, want dat is voor ons eigenlijk een dringende noodzaak. En in Lille is dat ook niet direct voorzien. Dus daar opteren we om daar toch wel ons eigen traject, onze eigen koers te varen, wat betreft die opmaak van een nieuw gemeentelijk structuurplan. Zo, de rest, de statuten zitten in bijlagen bij. Die zijn gecheckt door de juridische dienst van IOK. Die zijn een beetje ook gestoeld op andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond GKRO's, intergemeentelijke GKRO's. En op die manier denken we dat dat voldoende sluitend is. De vraag voor goedkeuring van die statuten en de oprichting van het vehikel van de intergemeentelijke samenwerking.
Dank u wel. Bart heeft nog één vraag.
Ja, ik heb daar nog vanuit onze fractie nog één vraag aan toegevoegd. Is eigenlijk de eerste gesprekken tussen Kastelee en Lille, die vonden plaats in maart 2019. Dat is een jaar geleden. Dus de vraag is waarom heeft dat zo lang geduurd? En als er dan in die tijd geen GKRO was in Kastelee, heeft dat geen negatieve gevolgen gehad voor belangrijke dossiers? Hè? Want GKRO is ook wettelijk verplicht, dacht ik, hè, als adviesorgaan. Dat was nog een laatste vraag van ons.
Ja. GKRO is inderdaad wettelijk verplicht, maar er is geen wettelijke reglementering rond het aantal bijeenkomsten per jaar. De GKRO komt op afroep meestal bijeen. Zelfs heel beperkt. Ik denk dat niet zelfs jaarlijks een GKRO was. In Kastelee is dat wel de gewoonte geweest altijd. Dat wel frequenter een GKRO te houden. Is vooral belangrijk als er inderdaad wel wat grote infrastructuurprojecten of grotere projecten met van ruimtelijke ordening zich voordoen. En dan denk ik onder meer aan RUPS. Beleidsplan ruimte uiteraard. Ten oorzaak is er vandaag nog niet geweest. Het is niet dat er iets in de schuif is blijven liggen. Willen van het feit dat er nog geen GKRO was. En er zijn ook geen zaken gepasseerd die in principe door een GKRO hadden moeten geanalyseerd of geëvalueerd hadden moeten worden.
Ja, en de eerste vraag is eigenlijk van, waarom in maart voor het eerst gesprekken, wat was dan de moeilijkheid om te komen tot zo'n intergemeentelijke vereniging met Lille?
Omdat we in eerste instantie met onze kandidaten er niet helemaal uit geraakten. En we dachten, we waren van oordeel, als we die kandidaten allemaal hebben, dan kunnen we een doorstart nemen. Dan kunnen we heel snel de GKRO oprichten. Alleen is er nog heel veel heen- en weerverkeer met de Vlaamse overheid, met IOK geweest, om net dat vehikel dat er nu tussen gekomen is, om dat ook nog opnieuw, of om dat ook bijkomen te creëren. Daar zijn we begin dit jaar voor samengekomen, maar ook weer afgetoetst op diverse op diverse golflengtes, afgetoetst met IOK, afgetoetst met Vlaamse overheid. En de bedoeling was dat we daar iets sneller, dat we toch februari of maart, maart is dan niet gelukt, maart was eigenlijk ons streefdoel. Ja, dat is de reden van de vertraging. Eerst de samenstelling van de raad zelf, van de leden. En dan is pas dat probleem, zie je de kop komen opsteken van dat intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Ja, en het laatste is eigenlijk de intergemeentelijke ruimtelijk structuurplan. Mm-hmm. Volgens mij is dat wel al mogelijk om zoiets op te stellen. Allee, wij zijn voorstander van die intergemeentelijke vereniging. Ik denk dat dat een goede zaak is, omdat je dan ook mensen van buiten je gemeente laat mee nadenken over, over je ruimtelijke ordening. Het zijn twee gemeenten die op elkaar lijken, op elkaar aansluiten. Maar je zegt, intergemeentelijke ruimtelijke structuurplan is nog niet mogelijk, maar ja, zover dat ik terugvind, kan dat wel al. Alleen wordt er heel weinig van gebruik gemaakt. En als je zo'n intergemeentelijke vereniging hebt, is dat misschien wel een goed idee. Hè? Want het is toch een hele oefening om daar dan ineens samen mee aan tafel te zitten. Ik bedoel, de verbindingswegen tussen Tielen en Poedelé bijvoorbeeld.
Wat er sowieso gaat gebeuren, dat gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ja, als dat geen intergemeentelijk wordt, dat gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal wel aan een intergemeentelijke GECRO worden voorgelegd. En zodanig dat we daar ook wel een input krijgen, dat is het eerste punt waar je naar verwijst, dat er ook wel interessant een input vanuit Lille kan gegeven worden, vanuit inwoners van Lille, op ons structuurplan. Nu, Lille had begrepen dat het ook niet direct een noodzaak was om hun structuurplan te herzien. Ik kan de vraag nog eens opnieuw voorleggen. Hè. Dus we zijn vandaag daar nog niet helemaal, zijn er nog niet aan begonnen. Hè. We zijn nu bezig met opmaak van een bestek voor de aanduiding van een studiebureau. Dus dat is hetgeen waar we vandaag zitten in aanloop van dat nieuwe structuurplan. Ik kan de vraag aan Lille nog eens opnieuw stellen om te kijken of zij daar een noodzaak in zien om op korte termijn ook ermee in te springen. Maar dus, ik heb met onze dienst ruimtelijke ordening, met het stedenbouwkundig ambtenaar, afgetoetst. En ze zegt, ja, daar is nog geen juridische grond voor. Zij kan zich vergissen, hè, dat weet ik niet. Dat heb ik niet verder gecheckt. Maar het gaat sowieso op een intergemeentelijke GECRO ter bespreking voorkomen. Hè, mocht het zijn dat we niet naar een intergemeentelijk structuurplan gaan. Dus een input gaan we wel hebben van de mensen van wel. Wat ook al een verrijking is.
Oké, bedankt.
Oké, dankjewel. Mag ik dan jullie goedkeuring voor de oprichting van de Intergemeentelijke Vereniging IGECRO?
Akkoord.
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 Akkoord. Oké, dankjewel. Nummertje 23, aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger beheerscomité Intergemeentelijke Vereniging IGECRO Kasterlee-Lille. En dat zal ook Schepen Geert Storms toelichten.
Ja, dus een aansluiting bij het vorige punt. Moet er ook een afgevaardigde worden aangeduid voor dat beheerscomité voor de intergemeentelijke vereniging? En dat is dan ook afgetoetst door de juridische dienst van IOK. En daar zou het meest voor hand liggend zijn dat de bevoegde schepen daar in optreedt. En als plaatsvervanger de burgemeester. Dus dat is het voorstel dat nu voor ligt. En dat is op die manier ook afgetoetst met Lille en met de juridische dienst IOK.
Oké, dankjewel. Mag ik hierover jullie stemhouding? Of het...
Akkoord.
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 Akkoord voor Maria, oké. Okay. Dankjewel. Puntje 24, goedkeuring, ondertekening, samenwerkingsovereenkomst, Energiehuis Kempen. Dat zou Schepen Walter van Balen toelichten.
Ja, klopt, inderdaad. Het is nieuw eigenlijk. Het is zo ter kadering even meegeven dat een tiental jaar geleden het IOK de opdracht heeft is beginnen waarnemen voor 25 gemeenten voor het toestaan van energieleningen. Dus eigenlijk het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost is waar werd ondergebracht bij IOK. Dan is er een erkenning gekomen als energiehuis. IOK is erkend geworden als energiehuis. En het is nu zo dat die energiehuizen van de Vlaamse regering bijkomende opdrachten gekregen hebben. Het lijkt voor de 25 gemeenten is het dan ook een logische verderzetting of uitbreiding van dat energiehuis. Dat maakt dat op niveau IOK bij de ambtenaar iemand kan vrijgesteld worden om zich te verdiepen in die materie, om de know-how, de competentie, de specialisatie op te bouwen in verband met de materie zelf. Moesten we dat op niveau gemeente doen, ja, dan moeten we binnen de ambtenaren iemand een halve dag per week, per maand of per twee weken gaan vrijstellen om die opdracht waar te nemen. Dus de 25 gemeenten waren snel akkoord om die uitbreiding ook onder te brengen bij dat energiehuis. Kostenplaatje wat daar mee om de hoek komt kijken is €750 per jaar. En dat wil dus zeggen dat wanneer die opdracht ooit moest stoppen tussen Vlaams gewest en de gemeentebesturen, ja, dan stopt uiteraard ook die financiële vergoeding. Dus vraag is eigenlijk om de goedkeuring te geven aan die nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis Kempen. Zijn daar vragen over?
Voorlopig geen vragen. Dus denk ik dat we kunnen overgaan tot de stemhouding. Marleen?
Akkoord.
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 Maria? Ja, oké, dankjewel. Puntje 25 is de goedkeuring, statuten en huishoudelijk reglement van de cultuurraad. Dat zal Schepen Guy van de Perre toelichten.
Ja, dank u, Bieke. De cultuurraad heeft op basis van het kader dat door de gemeenteraad werd aangereikt voor de adviesraden een huishoudelijk reglement en de statuten verder uitgewerkt en ze worden nu, ze liggen nu voor om goed te keuren. Het meest opmerkelijke, denk ik, ten opzichte van de vorige bestuursperiode, is dat er niet langer sprake is van een algemene vergadering voor de culturele verenigingen, maar wel van een info- en netwerkmoment, wat het iets flexibeler maakt voor een vereniging om iemand af te vaardigen dan bij een algemene vergadering, want dan is er sprake van een vaste vertegenwoordiger en plaatsvervanger. Naar het info- en netwerkmoment kunnen ze één of twee personen afvaardigen die gewoon op dit moment tijd en interesse hebben om daar naartoe te komen. Verder ook kiezen zij niet voor een dagelijks bestuur of voor penningmeester of dergelijke en beperken ze zich tot het hebben van een voorzitter en een secretaris. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Voorlopig geen vragen. Mag ik dan jullie stemhouding alsjeblieft?
Akkoord.
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 Akkoord. Marga, dankjewel. Volgende puntje op de agenda is goedkeuring subsidiereglement voor horeca-uitbaters die deelnemen aan muzikaal tafelen 2020. Dat zal de burgemeester uitleggen.
Dank u, voorzitter. Ja, dat is een dossier dat bij de bevoegdheid toerisme aansluit. Vorig jaar hebben we vier zaken daaraan deelgenomen, vier horecanten, met drie optredens op vrijdag en vier op zaterdag. En toen was de regeling enigszins anders. Toen werden de kosten voor de muziek, voor de bandjes, helemaal te lasten genomen door de gemeente. En dat gaf toen een verschil van in het ene geval €200 tot €500. In totaal hebben we toen voor €2.465 kosten gedragen voor de muziek. Ook de sabamkosten en de publiciteitskosten zijn de gemeente. Omdat er vorig jaar toch wel een groot verschil op zat en omdat de formule op zich succesvol is en de zaken die deelgenomen hadden dit ook positief geëvalueerd hadden, was het voorstel om er zeker mee verder te gaan, maar om de subsidie wat af te bouwen en ook gelijk te trekken. Vandaar dat ze nu op €150 per avond ligt. Dus iemand die twee avonden iets aanbiedt, die zou dan €300 krijgen. Ondertussen heb ik genoteerd dat er een voorstel was van N-VA om daar een amendement op in te dienen. En we zijn geneigd, denk ik, om daarop in te gaan. Maar het is goed voor de goede orde dat zij dat zelf kunnen voorstellen. En dan zal ik daarna terug overnemen, voorzitter.
Dankjewel.
Jo? Ja, ik wil er even op reageren. Aangezien dat we de vorige jaren inderdaad, zoals u vermeldde, het volledige bedrag op de gemeente namen. En gezien de wijziging in de situatie nu met de coronamaatregelen, dat ja, zowel de horeca eigenlijk getroffen is, als ook die muzikanten die nu ook geen optredens hebben. In dat opzicht zouden wij voorstellen om toch het volledige bedrag te betalen. Eventueel met een plafond, dat kan wel. Maar ik denk eerlijk gezegd, voor €150 ga je heel moeilijk een band vinden om één avond te komen spelen. Ik spreek uit eigen ervaring in mijn horecazaak. Ja, de prijzen liggen tussen de 250 tot de 500 euro inderdaad. Dus ons voorstel is om het groepje toch volledig te betalen.
Wel, dus we willen zeker meegaan in de overwegingen dat zowel de horeca als ook de muzikanten dit jaar extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het gemiddelde van de optredens kostte vorig jaar 352 euro. En in die zin zouden we willen voorstellen om de voorziene subsidie te verdubbelen. Om die dus van 150 op 300 euro te brengen. Wat betekent dat een horecant die twee avonden deelneemt, dat hij dit jaar dan 600 euro kan krijgen voor het ondersteunen van muzikaal tafel of mee te doen. En dan dragen wij ook nog altijd de sabamkosten die daarmee gepaard gaan. Dus het voorstel is wel om niet het onbeperkt te maken. En vorig jaar de verschillen tussen 200 en 500 vonden we zelf nogal groot bij de evaluatie. De mensen zijn daar zelf niet over gevallen, maar we dachten dat dat nogal ver uiteen lag. En in die zin zou het voorstel zijn om, dus ingaande op uw suggestie, om het te verdubbelen van 150 naar 300 euro. In de hoop dat u zich daar ook in kan vinden.
Ik heb het heel snel even besproken met onze fractie en we vinden het voorstel in orde.
Dank u wel. En dan is er ook opgemerkt, dan moeten we het bedrag dat voorzien is in de meerjarenplanning, maar dat kunnen we dan doen bij begrotingswijziging, verhogen van 2000 naar 3000 euro. Dus daar moet dan een bijkomend budget voor voorzien worden in onze budget voor dit jaar. Dat is op een ander moment dan.
Oké, dankjewel. Zijn hierover nog verdere vragen? Dus stel ik voor dat we overgaan naar de stemhouding met indachtname van de wijziging van 150 naar 300 euro voor een optreden. Mag ik een stemhouding hierover?
Akkoord.
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 Ja, akkoord. Dank u wel. Het laatste puntje op de agenda van de gemeenteraad. Goedkeuring, reglement, deelnemende handelaars, cadeaubon Casterlee 2020-2025. Dat zal ook de burgemeester even verder toelichten.
Ja, dank u voorzitter. Er is een voorstel om de cadeaubons dus om verder te werken met het systeem. We werken daar nu al een aantal jaren mee en dat is denk ik een goede formule. De gemeente maakt er zelf ook veel gebruik van om wanneer wij zelf mensen in de bloemetjes moeten zetten of bepaalde geschenken aanbieden, we zijn daar niet heel kwistig mee, maar dan doen we wel graag ook een beroep op onze Kastelse cadeaubon. Er is op een bepaald moment opgemerkt dat er een aantal handelaars die cadeaubons iets te lang in een schuif lieten liggen en dan dat er problemen bestonden met de terugbetaling. Vandaar dat we beslist hebben om de levensduur van deze cadeauchecks te verlengen. En willen we daar 2 jaar van maken. Er was ook op een bepaald moment er was een lijntje aan toegevoegd om het dit jaar gratis te maken in het kader van de regelingen rond de corona ondersteuning die we voorzien, maar daar gaat een apart reglement voor opgesteld worden. Daar gaat een regeling voor worden voorgelegd aan de gemeenteraad van mei. En in die zin is de zin dat men zich in 2020 gratis kan laten registreren hier niet meer aan de orde, omdat in een reglement dat in mei aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd met een specifiek reglement voor, laten we zeggen, corona cadeauchecks, als ik ze zo mag noemen. Daar gaat het wel de bedoeling zijn dat alle door de coronamaatregelen getroffen ondernemers zich inderdaad gratis kunnen laten registreren voor heel dit jaar. Maar dus in het reguliere systeem van de cadeaubonnen hoeft dat dus niet meer te worden vermeld. Voor de rest zijn er een aantal aanpassingen gebeurd met de namen. Vroeger stonden daar namen in van medewerkers en die zijn nu iets neutraler gemaakt door de diensten te vermelden. En dan zijn er kleinere aanpassingen gebeurd winkels, dienstverleners, horecazaken, omdat sommige mensen die de cheque ook kunnen ontvangen, geen producten of goederen, maar wel een dienst leveren. Dus dat was ook nog een aanpassing. De coupures van 20 en 25, die gaan we behouden. En wat ook wordt toegevoegd, is dat we een systeem zouden willen, en dat zouden we nu willen toevoegen bij amendement, dat er een systeem wordt uitgewerkt om meer digitaal te gaan werken. Dus tot nu toe kon het alleen maar door de cheques te komen aankopen, ofwel in het gemeentehuis, ofwel in toerisme. En de bedoeling is dat we ervan maken dat je ook via het digitaal loket in de toekomst deze cheques kan kopen. Dus dat is nog een aanpassing die...